Broeders en zusters, vanmorgen willen wij eerst een gedeelte lezen uit het Evangelie van Lucas, het 13e hoofdstuk. Lucas 13 vanaf vers 10. Er staat boven een genezing op Sabbat. Hij was bezig te leren in een der synagogen op Sabbat. Ja, hij, dat is dan Jezus. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had en verkromd was. En zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak hij haar toe en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. En hij legde haar de handen op en terstond richtte zij zich op en ze verheerlijkte God. Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zeide tot de scharen: 6 dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag. Maar de Heere antwoordde hem en zeide: huichelaars, maakt ieder van u niet op de Sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de Satan, zie, 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag? En toen hij dit zeide, schaamde zich al zijn tegenstanders. En de gehele schare verheugde zich over de heerlijke dingen die door hem geschieden. Dit is een heerlijk gedeelte. Een mooie pericoop. Waar de Heer allereerst begint met te leren in de synagogen. In een van de synagogen op de Sabbat. En daar begint het altijd mee. De leer van het Koninkrijk der Hemelen. Van de geestelijke wereld. Daarmee trok Jezus rond. En hij zei: het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. En die stem die hebben wij ook verstaan. Jouw geestelijke wereld was in onze jeugd. Was 10 jaar geleden zo ver af. En nu zijn wij. Nu is dat Koninkrijk der Hemel ook nabijgekomen. En als dat Koninkrijk Gods nabij komt. Dan komt ook nabij de tijden van de verademing voor een aangezicht des Heren. Wanneer wij in dat koninkrijk gaan leven, omdat het zo dichtbij gekomen is, dan krijg je tijden van verkwikking. Paulus zegt ergens, dan worden wij tezamen verkwikt. En dat is nog het mooiste. Niet eentje, individueel, maar met elkaar. Verademing. Dat lees je nog wel eens een paar keer in de Bijbel. Een verademing komt altijd na een tijd van grote nood. Van grote strijd. Om nu eens een dom voorbeeld te gebruiken. Farao die had veel last van die kikvorsen bij die plaag. En toen waren die beesten weer vertrokken. En dan staat er dat er een verademing kwam in het land. En een ander voorbeeld. Die koning Saul, die had een geest van razernij. Die maakte zich overal driftig over. En dan was hij niet te houden. En dan moest die kleine David, die moest op zijn harp spelen. En dan staat er, dan kwam die koning tot rust. En er kwam verademing. Dan begrijpen we wat de Bijbel daarmee bedoelt. Een verademing, dat is een bevrijding. Petrus sprak: kom tot berouw en bekeert u, opdat de tijden van verademing zullen komen voor het aangezicht des Heren. Als jullie je bekeren, dan word je bevrijd. Dan verdwijnen die machten die je zo lang het leven hebben verzuurd. Jezus zegt: indien ik door de geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is dat koninkrijk Gods waar ik altijd over spreek en over denk, dan is dat over u gekomen. Dan ga je dat merken. Dan is dat een verademing. Een verkwikking. Zoals de oude Statenbijbel heeft, een verkoeling. Als die zon zo heet staat te branden. Dan wordt vervuld wat Joël heeft geprofeteerd voor ons. Want hij heeft over ons gesproken. En dan staat er, toen nam de Heer het op voor zijn land en voor zijn volk. En ik kreeg medelijden met hen. En hij antwoordde, ik zal van u wegdrijven die uit het noorden. En hem verjagen naar een dor en een woest land. Zijn voorhoede naar de oostelijke zee en zijn achterhoede naar de westelijke zee. En dan eindigt Joël met de zegevierende uitspraak, met de blijde jubel. We hebben het vanmorgen ook al gehoord. En de Heere is een schuilplaats voor zijn volk. En een veste voor de kinderen Israëls. Is dat niet heerlijk? Daar ben je veilig. Bij de Heer. Dat is nu wat de Bijbel zegt. Een aangename jaar des Heeren. Waarvan de Heer zegt. Heden is deze schrift in die oren vervuld ook voor ons. Is de tijd gekomen. En dat moet door ons gepredikt worden. Dat moet door ons verkondigd worden. Dit heil. Deze boodschap van Jezus. Als je hem niet verkondigt, dan komt hij niet. Want het is altijd zo dat Jezus hier begon met te leren. En die rest die kwam ook wel. Die vrouw die heeft het wel gemerkt. Dat is die dag des Heren die, waar wij ingekomen zijn. Een dag van oordeel. De dag van de wraak onze Gods. En daar zitten we ook naar te kijken. Dat God zich gaat wreken op onze vijanden. Dat die het niet zo gemakkelijk meer hebben. De dag van de scheiding. En God zoekt eerstelingen om dit te realiseren ook in onze tijd. Hij zoekt weer discipelen op, jong en oud, die doordrenkt zijn met de gedachten van Jezus Christus. Zoals Paulus zegt, dat wij bezig moeten zijn met de hemelse dingen, met de dingen die boven zijn. Met de gedachten die God heeft en met de gedachten die Jezus heeft. Dat is bezig zijn met het woord Gods, dat zijn de dingen die boven zijn. Dat leer je niet in de natuurlijke wereld, dat leer je niet op aarde. Dat leer je alleen van God. Hier is sprake van een gebonden vrouw. 18 jaar gebonden. Door wie? Door de Satan, door de duivel. Die is er ook nog. En dan kun je zien dat er een nood is onder het volk van God. De ene keer lees je dat een man met een onreine geest in de synagoge komt. Die man was ook gebonden. Wie weet hoeveel er hier nog zijn. En hier is het weer een vrouw. Op een sabbat naar de synagoge. U weet wel. Dan zing je. Dan zongen ze dat lied uit de breekuitbundel. Die hadden ze toen ook al. Ja. Juich de Heere. Gij ganse aarde. Zingt de Heer met vreugdegeschal. Komt voor zijn aangezicht met gejubel. En dan erachter. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij. En dan zie je die vrouwen. Krom gebogen. Nee? Daar staat ze, kon zich niet oprichten. Dubbel gebogen met de gezicht naar de grond. En het was toch het gewone lied. Dat men zong. Als men naar de synagoge ging. Net zo goed als die psalm die onze broer net voorlas. Nou, wat denkt u? Wat denk je dat die vrouw meemaakt? Die dochter van Abraham. Die zag nooit iets van de lucht. Ze zag de zon niet. En ze zag de maan niet. Geen stralende zon. Zij was een karikatuur. Een bespotting van het lied. Hij heeft ons gemaakt. En ze kon erachter zetten. En de Satan heeft mij mismaakt. Misvormd. Niet door 1000 zonden, maar in haar lichaam. En dan wordt het 2 maal gezegd, 18 jaar lang. Moet je in je agenda eens aantekenen. 18 jaar, over 18 jaar, dan doe ik dit en dat. Als je jong bent, dan zeg je 18 jaar, hoe kom je er ooit door? Dubbel gebogen. Ik weet niet wat de beste vertaling is. De staatse kon zich in het geheel niet oprichten. Andere, je kunt ook lezen, ze kon zich niet geheel oprichten. Dat is een beetje anders, maar... Het was in elk geval naar. Het was een mismaakte vrouw. Een schande voor het huis Gods. Je hebt ze liever niet in je samenkomst. Niet waar? Gebogen gelopen. Ja. Een geest van zwakheid. Ja, dat zegt de Bijbel. Wel, een geest van zwakheid. Alweer de geestenwereld. een geest van zwakheid. Ik geloof dat de heidenen meer inzicht hebben in die dingen dan de vele christenen. Als je leest over de acupunctuur, las ik laatst in het Reformatoors Dagblad, dan wordt daar verteld dat de demonen invloed uitoefenen op de levensstroom van een mens. Nou, dat is die Chinese gedachtenwereld. En dan moet je overal maar paaltjes zetten in die bloedstroom, dat wil zeggen van die naalden erin zetten, en dan gaat die geest des levens weer in op de juiste wijze werken. Want hij kon niet meer werken. Dat is de eerste gedachte geweest van de heidenen, dat zijn demonen. En later, dan komt Israël op. Ja, en die leren dat strakke, wat ook de Mohammedanen nog hebben vandaag aan de dag, en de Joden. Er is maar één God. En verder niets. Allah il Allah, er is maar één God. En de Joden zeggen, er is maar één God. God is één, hoort Israël. Dus die machten die zijn niet meer naast God. Maar dan zeggen ze, nou, die machten die komen uit God. De heidenen die zeggen, dat zijn machten naast God. En die moet je bestrijden. Daarvoor doe je een amulet dan. Of je spreekt een bezwering uit. Maar de Joden die zeggen, er is maar één God, dan komen die machten uit God. Dan staat er een boze geest des Heren koning Saul tot razernij bracht. Oh, wat was die giftig? Nou, dat deed de Heren. Een boze geest uit God. Zie je hoe die gedachtegang van het monotheïsme doorgewerkt heeft? Er is maar één God. En zo zijn er misschien nog wel mensen die er zo over denken. En dan tenslotte kom je tot de gedachte, God is voor alles verantwoordelijk. Als er maar één God is, dan is hij achter alles. En dan lees je dat God porde David aan om het volk te tellen. En een latere schrijver, 100 jaar later, die corrigeert dat dan weer en die zegt, de duivel deed dat. Nou, die had gelijk. Maar dat is de correctie die je vindt in de Bijbel. Dan kun je merken dat die bedekking altijd op dat gezicht op dat hart van dat volk gelegen heeft. Uit Genesis 3. Als de duivel zegt, gij zult als God zijn, kennen het goed en het kwaad. En dan is God net als wij. Die kent goed en kwaad en die doet net als wij goed en kwaad. Nou, daar heb je hem. Hij doet goed en hij doet kwaad. Hij kan meevallen en ik kan tegenvallen. En dan tenslotte Jezus Christus, die heel duidelijk zegt, God doet geen kwaad, maar God doet alleen goed. En dan zingen wij, God is goed. God geeft geen kwalen, maar dat doet de Satan. Paulus zegt, de Satan heeft mij belet om bij jullie te komen. Hij heeft mijn werkplan in de war gestuurd. Och, ik weet zeker dat er verschillende voorgangers zouden zeggen in dezelfde situatie, evangelisten, die zouden zeggen, och, ik ben niet gekomen, want Gods tijd was er nog niet. Ja, Gods tijd was er nog niet. Nou, een andere lezing. Paulus zegt de Satan, en dan zegt hij, Gods tijd is er niet. Nou, nu precies hetzelfde als de Joden gedaan hebben, als er staat, God poorde David aan, en dat tenslotte iemand corrigeert, de Satan deed het. Gods tijd was nog niet gekomen. Maar de Heer die zegt, hij is de overste van deze wereld, houdt hem in de gaten. En Jezus heeft hem overwonnen. De zaak is, de christenen hebben deze leer van Jezus losgelaten. Hij zei, de Satan heeft deze vrouw gebonden. En er zullen er velen zijn die zeggen, dat heeft God gedaan. Dat heb je uit de hand van je hemelse Vader. De Heer zegt, al het slechte is van de boze. Dat is een beïnvloeding van de machten der duisternis. En we gaan dan maar bidden om verlossing van de boze. En bid er maar achter, uw wil geschieden. En niet met een vraagteken, uw wil geschieden. Maar met een uitroepteken. Uw wil geschieden, Heer, want u wilt het goede. U wilt het herstel, u wilt het volmaakte, u wilt het harmonische. En de mensen, nooit de schuld, en die dronken het dan. Die dan zijn lever krijgt. Ja, dan moet je maar niet drinken. Daar waarschuwen we ook altijd voor en dan krijg je nog wel eens verzet, hè. Mag je dan niet meer helemaal niet meer drinken? Mogen we een beetje. Bij tenslotte bij het volle evangelie hoor. Mag je van alles. Ja, maar waarom ben je dan aan de drank? Ja, dan zegt de wereld, die zegt de drankduivel. Hé, dan toch een geest. De oorzaak zit dan toch maar weer in de geestelijke wereld. Ja, zeg maar, die man die had gebrek aan vitamine. Ja, dat is onwetendheid. En de ander zegt, hij had niet genoeg te eten, dus is hij ziek geworden. Ondervoed hebben we in de oorlog meegemaakt, niet hoor. Ja. Maar onwetendheid en domheid en armoede, dat is ook van de vijand. Dat is ook van de duivel. Armoede is ook niet van God. Als je in de armoede zit, dat is, God wil dat niet. God wil dat een mens in de wereld leeft en kan leven. Maar moet eens kijken wat God gedaan heeft om de armoede tegen te houden. Hij zegt tegen de arme mensen, als het jubeljaar aanbreekt, dan krijg je al je spullen weer terug. En nooit was het is armoede als men maar deed wat de Heer zei. Je zou het hier moeten doen dat je elke 50 jaar in Nederland de zaak ging herverdelen. Herverkavelen. Iedereen hetzelfde aantal centen en iedereen hetzelfde stukje grond. Dezelfde hoeveelheid. Nou, oh, dan was het Nederland te klein en dan gingen ze allemaal emigreren als ze kapitaal hadden. Naar Zwitserland of weet ik waar naartoe. Onwetendheid, domheid is ook een gebondenheid, leren we. En dat wil de Heer ook niet. Maar die vrouw die had een geest van zwakheid. Als een vampier werd ze door een vampier. Dat is zo'n dier dat in de fabel de mensen het bloed uitzuigt. Nou, zo werd haar kracht ontroofd. Als je een verwelkt blad ziet, dan zie je dat daar het leven uitgaat. Nou, dat had die vrouw ook. Een geest van zwakheid. Ze kon zich niet oprichten. Daar liep ze nu voor schande. Zoals een laatste vrouw tegen me zei in de gemeente. Mijn benen konden mijn gewicht niet meer dragen. De Germanen die hadden ook een god. En aan die vinger van God, daar zat het noodlot. Zoals een dichter zegt. De vinger gods waaraan het lot drijft. Nou, en dan sloeg hij zo eens met zijn handen en dan ging dat noodlot, dat fatum, dat ging dan de ruimte in. En als je nou daar per ongeluk tegenaan liep en dat je trof, nou, je pech gehad. Dat was de godsdienst van de Germanen. En vele mensen hebben die gedachten ook, nou, je hebt pech gehad. Maar dat kent de Bijbel niet. Geen noodlot aan een vinger van God. Jezus zegt, als ik door de vinger Gods de boze geest uitdrijf, dat deed hij met zijn vinger, hij wees ze aan. Hij zegt, dat is een strijd in de hemelse gewesten, tussen Gods wil en die van de Satan. En Paulus zegt, een engel van Satan die slaat me met vuisten, en daarom heb ik het zo moeilijk. En Jezus zegt, ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. En daarom is die strijd zo fel. En Paulus werd er sterker door in die strijd, want dan kon hij zich eens heerlijk verheffen. De Heer die spreekt die vrouw toe. Ook een bijzonderheid hoor, als men in het oosten een vrouw aansprak. De discipelen hebben zich eens verwonderd dat hij met een vrouw sprak, die Samaritaanse vrouw. Nou hier, die vrouw die werd aangesproken, die vrouw die wordt genezen. Heb je wel eens opgemerkt dat er in de Bijbel bijna altijd mannen genezen worden? Zouden die meer ziek zijn geweest dan de vrouwen? Ja. Hier wordt die vrouw genezen en dan ken ik nog een vrouw die genezen wordt. En dat was die. Bloedvloeiende vrouw, weet u wel. En dan een meisje, dochtertje van je Iris. En dat dochtertje van die Fenicische. En dan hij ze meen ik allemaal gehad. En de rest zijn allemaal mannen. 9 mannen, mijn laatste al. Ja, of 10, mijn laatste. Weet u wel, 10 mijn laatste werden genezen. Allemaal mannen. Een voorkeur van mannen? Nou, dat geloof ik niet. Maar die vrouwen die leden wat achteraf. Hè? Ze mocht blij zijn dat ze in de synagoge mocht komen. Die vrouw die werd gewoon geduld. En ze zagen daar wel binnenstrompelen. Nou ja, dat was geen reclame voor de synagoge, voor het volk van God. Die rabbijnen die hadden in haar boekje staan. wie een kreupele, een lamme, een blinde of een met uitslag behepte ziet, weet je wat hij zeggen moet? Geprezen zij hij die naar gerechtigheid richt. Dan moet je dus zeggen, halleluja. Ja, ja. Je bent tenslotte onder vrome geesten. En vrome geesten die zijn keihard. En als je dan zo'n tobbert ziet, zo'n geslagene, dan moet je zeggen, geprezen zij God. Halleluja. Je zou het vandaag aan de dag toch niet meer hoeven te lappen. Zeker niet in onze gemeente. Ja, vrome geesten. Vrome geesten zijn net als een ijsberg. Als je die ziet op een schip, je helemaal wit. Prachtig. Maar je moet er niet te dichtbij komen, want dan barst de huid van het schip open en dan verga je. Onder water, dan is het maar een lelijke zaak. Dan loop je er tegen en je krijgt een lek. Maar van buiten is het mooi hoor, schitterend wit, als de zon erop schijnt. Dat zei Jezus van de vrome geesten, van buiten wit gepleisterde graven, maar van binnen moet je niet kijken. En onder die ijsberg moet je ook niet zijn met je schip. Jezus zegt, je bent verlost vrouw. Verlos mij van de boze. Jezus zegt, je bent verlost. Nou, dan kun je het mee doen. Je bent verlost. Was er wat gebeurd? Ja, de Heer die keek in de geestelijke wereld. Die zag al. Dat was een profetische aanpak. Ik lees zo heerlijk in Openbaring 18. Babel is gevallen. En we zeggen, prijs de Heer. Babel, het grote Babel is gevallen. Voltooid tegenwoordige tijd. Nou. En dat is maar goed dat het er staat. Want wij zeggen, nou gaat het toch gebeuren. Maar voor God is Babel al gevallen. Voor ons is Babel al gevallen. Wij weten dus dat die afgevallen kerk, dat die verdwijnt. En dat wij de zegen zullen krijgen. Omdat wij niet afgevallen zijn. Nou. En dan zeggen wij, door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, wat denk je ervan? Door zijn striemen is ons genezing geworden. En jij voelt nog niks. Nee, die vrouw ook niet. Vrouw, je bent verlost. Dat is het geloof. En daarna worden haar de handen opgelegd. En dan staat ze rechtop. In de koninklijke houding. En dan staat er, zij verheerlijkte God. Dat doe je altijd door genezing. En dan kon ze Psalm 100 verder afzingen. Ja. Gaat met een loflied zijn poorten in. Zijn voorhof met lofgezang. Want de Heere, hij is goed. En zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Dan heb je nou een close-up. Een momentopname van de prediking van Jezus Christus. Nou, je hart gaat open en zegt, Heer, zo moet hier ook zijn. Storf niet. Daar zitten wij dan op te wachten, zal onze broer zeggen. Wij verwachten iets. Wij verwachten dat die prediking ook gevolgd wordt. Maar je zal eerst moeten prediken. Hij was bezig te leren in de synagoge. Hij was bezig te leren in de MAVO-school. In Gorinchem. En dan zegt Jezus, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan worden de gevangenen vrijheid gegeven en de geboeiden, bij de geboeiden worden de ketenen verbroken. Het aangename jaar des Heren, het loofhuttefeest. Dan kun je zien dat er verkwikking is voor het volk van God. En dat houden wij vast. Dat die gedachte wereld van Jezus Christus, kijk, daar moet je opstijgen. En dan moet je zeggen, Heer, dat laat ik niet los, in geen enkel opzicht. Dat had die vrouw ook niet gedaan, want dat was een gelovige vrouw. Waarom weet ik dat? Het was een dochter van Abraham. En je krijgt zomaar niet de naam van dochter van Abraham, omdat je moeder of vader toevallig een Jood was. Maar als Jezus zegt, het is een dochter van Abraham, dan is dat wat Paulus bedoelt. Als wij in Christus zijn, als wij gelovigen zijn, dan zijn we dochters van Abraham en zonen van Abraham. En wat deed Abraham? De Heer die had hem een belofte gegeven, je krijgt een zoon. En Abraham grijpt die belofte. En wat moest hij doen? Wachten. Wachten, wachten. Totdat alles verdwenen was waar hij in de natuurlijke wereld zijn hoop op kon stellen. En toen? Nou, toen ging hij geloven. Hoop tegen hoop. Tot zijn hoge ouderdom. Met zijn vrouw Sarah samen. Een koppel. 100 jaar oud. Vrouw, we krijgen een zoon. Hij is getikt, zeiden de mensen. Nou, had ook een tik. Dat hebben wij ook. Pinkstertik. Hoop tegen hoop. Deze vrouw, die had ook belofte. Ze was wel in het oude verbond, maar daar staat dan toch ook maar in de psalmen. Niet waar? Hij zond zijn woord en hij genassen. Het staat niet in de psalmen, maar hij zond, ja, staat toch in de psalmen. Hij zond zijn woord en hij genassen. Nou, dat had die vrouw ook. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Had deze vrouw ook. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. De Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zoals in de nacht zingen, waar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God des levens heffen. Die vrouw die had ook gelezen, God zal u verheffen boven alle volkeren der aarde. Dat had Mozes gezegd en hij zal de plagen die die volkeren treffen niet op jou leggen. En ze zei, Heer, dat hou ik vast. Ik rust in uw woord. Ik heb het uit uw eigen mond gehoord. Een kind van God kan niet gebonden zijn. Ja, die vrouw was wel gebonden. 18 jaar lang. En dan de vrome geesten zeggen, een kind van God kan niet gebonden zijn. Uitgerekend in de Pinksterwereld. Weet u wat de Bijbel leert? Een kind van God heeft recht om niet gebonden te zijn. Hoort u het? Een kind van God heeft recht om niet gebonden te zijn. Recht op verlossing. Recht op bevrijding. Een kind van God zegt, doe mij recht tegen mijn tegenpartij. Moest deze vrouw. Let u erop. Moest deze vrouw. Die een kind van Abraham was. Moest die niet verlost worden. Waarom? Omdat ze een kind van Abraham was. Omdat ze stond op de belofte, staande op de belofte van mijn Heer en God. En daar had die vrouw 18 jaar lang op gestaan. Haar geloof was uitgetest. Tijdsduur, 18 jaar lang. Nog maar weer je kalendertje. Een ontzaglijke lange tijd, een zware beproeving. Ach, als je in de samenkomst bent, in die grote massameetings, we hebben ze wel meegemaakt, niet waar, dan zijn de kringen die spreken over, je wordt instantelijk genezen. Huh? Daar heb ik dat woord geleerd, instantelijk. Prachtig, prijs de Heer. Maar bij die vrouw, dan moet je zeggen, hier kwam het geduld en de volharding van de heilige bij te pas. Hier werd uithoudingsvermogen gevraagd. Ons geloof wordt ook uitgetest in de gemeente. Het geloof in het woord van God. En dan zullen er natuurlijk zijn die zeggen, er gebeurt niets. Nou inderdaad, als je daarmee staat, zal er ook wel niet veel gebeuren. Want God zegent je geloof. En als u gelooft dat er niets gebeurt, dan zal dat ook wel zo zijn. En blijven. En dan zie je niet meer, niets meer gebeuren ook hoor. Maar wie gelooft, daar gaat de zon voor op. Dan zeg je waarom zo lang? En dan denk ik aan die blindgeborene. Hoe oud zal die man geweest zijn? Hij had zijn leeftijd. Wanneer heb je leeftijd? Ja, sommigen die hebben een laat. Die worden nooit goed rijp helemaal. En anderen die zijn dat al gauw. Nou ja, als zijn leeftijd, laten we zeggen dat hij 30 jaar was, 40 vooruit. En dan zegt de Heer, die man was blind geboren, dit is geschied opdat de werken Gods in hem worden geopenbaard. Wat had die man? 30 jaar lang gewacht. was ook een gelovige, want dat was ook een zoon van Abraham. Hoe ik dat weet? O, Jezus hoeft maar iets tegen hem te zeggen en het zegt klik. De Heer die zegt maar een paar woorden. Ja, als je 30 jaar lang, laten we het dan maar eens ophouden, 35 jaar, als je elke dag bezig bent met je kwaal, en je hoort de boodschap, dan zeg je ja, ja, hij heeft gezondigd. Ja, dan zegt hij, dat is niet, bestaan niet. Nou, mijn ouders, ja, dat is het grootste onrecht wat je kunt verzinnen. En bovendien weet ik van mijn ouders ook geen kwaad. Nou, daar heeft die man ook mee lopen malen. En tenslotte heeft hij gedacht, dat kan niet. Dat is een foutieve redenering. Dat zal niet erin, daar geloof ik niet meer in. En nu komt er een korte prediking van Jezus bij die man. En de Heer die zegt, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Ja? Ik ben het licht der wereld. Ja, dat had hij nou juist nodig. Licht. In zijn ogen had hij dat niet. Ik ben het licht der wereld. En het licht is het leven. Nou, hij wilde leven. Hij wilde licht hebben in zijn ogen. En hij wist, God is goed. Dat geloof ik. Hij wist, ik ben uw heelmeester. Hij wist dat. En hij wist, ik heb niet gezondigd. En daar had die man 30 jaar mee gelopen. En nu hoort iemand zeggen, ik ben het licht der wereld. Dat was andere praat van wie heeft er gezondigd. Dan hoor je toch liever dat iemand zegt, nou, ik ben het leven. Ik ben de geneesheer. Ik zou je nog even uittesten. Want ik ken jouw geloof, man. En toen spuwde hij op de grond. En hij rommelde een beetje in de grond. He? Bij je andere vrouw schreef hij iets er in de grond, maar hier wreef hij wat. En hij haalde dat slijksel, die modder, die haalde hij eruit en kwak in zijn ogen. Nou. In je ogen, zou je overkomen. Wij zouden zeggen, ik loop naar de politie. Er zijn getuigen bij hoor, genoeg. Want dat nemen wij in Nederland niet. Je hebt de dieren beschermd, maar hier is ook nog wel wat. Weet je wat die man, die geloofde die prediking. Wie heeft mijn prediking geloofd? En als dat dan tegen zijn ogen aanvliegt, dan zegt hij, maar die man, zijn prediking is waar. Hij kan doen wat hij wil, ik snap er niks van. Maar hij zegt, ga naar het badwater, man, en ga je wassen. Maar ik geloof de prediking. En dat zeg je zomaar niet op een achtermiddag. Dat begrijp je toch wel. Een man die zoiets ervaart, tegenstrijdig met alles wat genezing betreft. Nou, dan moet je dan toch wel achter je hebben een leven van gemeenschap met God. En met kennis van zijn woord. Anders doe je zoiets niet. Dan maak je je razend en zeg ik, laat me niet beledigen. Is dat de manier van handeling met een zieke, met een invalide? Ga naar het badwater silo en die man die gaat. En die man die heeft onderweg lopen zingen, want de Heer is goed. En zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Wat dacht je? Want dat was een geloofswandeling. Ja. Dat was het bestijgen van de berg Sion. De laatste stap voor hem. Nu hoor, tegenwoordig gaan er meer mensen de berg af dan dat ze erop komen. In de Pinksterbeweging. En masse dalen ze af. De grote afdaling is begonnen. De afval, zou Paulus zeggen. Nou, wij willen bij de mensen behoren die opstijgen. En dan zeggen wij, de Heer die zegt tegen ons, jullie zijn het licht der wereld. De Heer zegt, ik ben het licht der wereld. En daar heeft die man zich aan vastgegrepen. De Heer zegt, nou jullie zijn het licht der wereld. En als je dit verkondigt, dan grijpen ze je weer. Dan grijpen ze die woorden weer vast. En er komt weer blijdschap in. Het leven van de mens. Er komt weer vertrouwen. Hoeveel jaren wachten wij misschien? En wij hebben ons ook vroeger binnenste buiten gekeerd. We hebben ook gezegd, wie heeft gezondigd? Mevrouw of ik? Of een van mijn kinderen? Wie heeft gezondigd? Maar we hebben een nieuwe weg ontdekt. En die weg, die klopte. Dat klopte bij die man ook. Die zei, dat is in orde, dat is goede touw. Job ging een hele lange weg van narigheid en verdriet. Maar uiteindelijk erkende hij. Want hij had dat vastgehouden. Ik ben een rechtvaardig. Ik heb niet gezondigd. Ik begrijp God niet. Maar ik heb geen kwaad gedaan. En uiteindelijk erkent hij. Na die lange, smartelijke weg. Jacobus die neemt het over. En Job erkende dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. En dat moet je vasthouden. Dat is... Bedenk de dingen die boven zijn. De Heer is goed. De Heer is barmhartig en vol ontferming. God is goed, dat geloof ik. En als het nou toch gaat over een langdurige ziekte, dan weet ik er nog een in de Bijbel. Daar lag een man 38 jaar lang in het badwater van Bethesda, weet u wel, in die voorhof. En die man die lag ook te wachten. Die had ook geloof. Want waarom lag die man daar? Wel, een engel die beroerde daar dat water op een gelegen of ongelegen tijdstip. Misschien wel midden in de nacht, 1 uur 's nachts, 2 uur. En wie dan het eerst in dat water kwam, die was genezen. Nou, drama's hebben zich daar afgespeeld. Wie een ander een beentje kon haken, wie hem een stoot kon geven, nou, die was het eerst in het water. Nou, die profiteerde van die engel. Dat was geen harmonie. Nee, dat was vaak een struggle for life, zeggen de Engelsen. Een strijd om het leven, om het bestaan. En waarom lacht die man dan nu? Omdat die man dacht, vandaag niet, maar morgen. Had natuurlijk ook in Loerden kunnen gaan liggen. Maar dat was het toen nog niet. Maria was nog niet verschenen. Die man dan lachte met een groot geloof. Want hij had natuurlijk naar huis kunnen gaan. Maar hij dacht, morgen. Vannacht. Moet je even nagaan. Vannacht, laat ik wakker blijven. Misschien om 1 uur, 3 uur. En als ik nou wakker blijf en de hele zaak die slaapt, dan ren ik daar naartoe. Nou, je zou er ziek van worden. Van de spanning. En dat geloof, 38 jaar lang volgehouden. Want anders was hij al lang naar huis gegaan. Maar hij dacht, misschien is het... Misschien komt het vandaag, misschien morgen. En dat 38 jaar lang volhouden. Ik kan best begrijpen dat de Heer tot hem zegt, wil jij gezond worden? Ja, natuurlijk. Die wist dat ook. 38 jaar lang. Nou, die man die wilde gezond worden, had hij het bewijs wel van geleverd. Door daar 38 jaar lang te liggen. Wil jij gezond worden? En dan zegt hij, de Heer... En dan heb jij 38 jaar lang het verkeerde geloof gehad. Je hebt je 38 jaar lang en het woord op de rechte plaats laten beduvelen. Want je bent op de verkeerde plek, man, want er is een hele occulte geschiedenis met die engel. Je hoort hier niet. En dan ben ik verschenen en weet je wat je doet? Ruk op, man, zo gauw mogelijk deze plaats. Neem je bed op en eruit jij. En die man die doet dat en die springt weg, genezen. En de Heer die ziet hem later in de tempel en hij zegt, en zondig niet langer man, kom hier nou nooit meer terug op die plek. Ben je bij een magnetiseur geweest, ben je bij een waarzegger geweest, ben je bij een strijker geweest, het doet er niet toe. Kom er nou nooit meer. Ja, misschien zijn er natuurlijk ook genezen. Ja, die worden bij een magnetiseur ook genezen. En dan worden ze hier bevrijd. Ja, zegt hij de duivel. Nou, dan had ik hem genezen. En nou is hij bevrijd. En nou genezen. Nou, wat denkt u? De duivel zegt, maar daarvoor heb ik je niet genezen. Om je dan later te laten bevrijden. Nou, ik zou je wel eens eventjes op je nek springen. Dat is een logische zaak. Want jij bent bevrijd door die magnetiseur. Door die occultist. Door die spiritist. En dan kom je in de gemeente van het volle evangelie, je laat je bevrijden. En dan zegt de duivel, ja, maar dat neem ik niet. Nou, en dan komt hij met zijn keurbende terug. Dat is logisch. En dan gaat hij aanvallen. Vandaar dat veel mensen die genezen zijn geweest en dan bevrijd, dat die het zo moeilijk hebben. Maar we gaan maar gewoon door. Want uiteindelijk
is aan ons de overwinning. Want ze hebben overwonnen. Door het woord van hun getuigenis. Door het geloof. Door te zeggen, er gaat wat gebeuren bij ons. Niet, er gebeurt niets. Want er gebeurt genoeg. Wees de getuigenissen maar eens, ook uit onze gemeente. Maar er gebeurt genoeg. En weet je wat Jesaja zegt? En daar gaat het over, want wij moeten vaak zo lang wachten, ja. Ja, de een die moet lang wachten en de ander die moet kort wachten, ja. Ja, dat is de gang van zaken. En dan zegt Jesaja, is het altijd door dat de ploeger ploegt om te zaaien en zijn land openscheurt en echt. Immers als hij de oppervlakte gelijk gemaakt heeft, dan strooit hij dille en werpt komijn uit. En tarwe zaait hij op rijen, gerst in vakken en spelt, ook een plant, langs de rand. En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem. Dille, toch wordt niet met een dorstslede gedorst. En over komijn rolt me geen wagenrad. Maar de dille wordt met een stok uitgeklopt en komijn met een roede. Wordt broodkoren verbrijzeld? Men dorst het toch niet altijd door. Al drijft men er zijn wagenrad en zijn paarden overheen. Men verbrijzelt het niet. Ook dit gaat van de Heere der Heerscharen uit. Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid. De ploeger, bedoelt Jesaja, scheurt niet altijd de grond open. Want als het zaad erin zit, dan gaat die grond weer dicht en de echt die gaat erover en de zaak is weer gelijk. Begrijpt u? Want dat open scheuren van de grond, dat doet zeer. Dat is de ziekte, dat is de tegenstander. Dat is de ellende die je meemaakt. Maar de Heer die zegt, het gaat niet altijd door, maar het zaad er moet erin. Dat werp ik er dan, hij doet het, maar ik werp er goudzaad in. Twijfel er niet aan, houd die belofte vast. Een goede grond moet geploegd worden. Anders kan het zaad er niet in. En ieders weg, ook in onze gemeente, is anders. Er zijn mensen die verschrikkelijk worden aangevallen. En anderen minder. Er zijn mensen die weinig aangevallen worden. Uiterlijk tenminste. Je kan het tenminste niet aan ze zien. Ze zeggen, oh, die maken het best. Ja, waarom? Er zijn mensen die zeggen, toen ik kind was, ik was nog maar 2, 3 jaar en toen was ik al doodsbenauwd voor de duisternis. Ik dorst niet naar bed s'avonds. En er zijn kinderen, er is nooit mee wat en die gaan vrolijk naar bed. Nou, al zingend en fluitend. No? En als je ze dan later tegenkomt, ja, dan zijn die mensen gederailleerd. Ja, van de jeugd ervan aangevallen en anderen hebben eigenlijk nog nooit iets beleefd. En dan zegt Jesaja, de dille wordt met een stok geklopt. Oh, daar sla je zo met een latje op en dan gaat het kaf er al af. Niet waar? En dan komt mij met een roede, met in een zwaardere stok. Maar het koren, daar gaat een ijzeren dorsleden overheen. Daar hebben ze zelfs een wagenrad voor nodig. Dus dat is een zware persing, dat wordt ontzaglijk geperst. Maar, zegt Jesaja, maar het wordt niet verbrijzeld. Begrijpt u? Het gaat niet boven het vermogen. Maar er moet een scheiding plaatsvinden. Het oude van het nieuwe. Het kaf van het koren. Los van de aarde. En daarom zijn bij ons ook die heerlijke visioenen. Zoals Jesaja dat nu ziet, hebben wij dat ook gezien. En wij weten, de Heer is goed. En we gaan door. Ook al duurt het lang. En die kop van die draak, daar blijven wij maar touwtjes overheen gooien. En wij hoeven ons niet te verwonderen. Niet waar? Want och, die stieren die waren zo rustig allemaal in die kamp. En het ging allemaal goed, maar wij komen er met de knuppel in. Niet in het hoenderhok, maar dan in de stierenkamp. No? En nou worden ze loeiend. En dan verkondigen wij dat Jezus Christus de afdruk is van het wezen van God. De christenen hebben dat losgelaten. Maar wij hebben het weer vastgegrepen en we hebben het moeilijk. En wij komen ook weer in conflict met de religieuze geesten. Och, die president van de synagoge, hier overste genoemd. De voorzitter van de kerkenraad, dat was geen kwaaie kerel hoor. Beslist niet. Hij kon die blijdschap wel begrijpen van die genezing. Maar moest dat nou op de Sabbat? Was daar nou weer voor nodig? 6 dagen kun je dat toch doen? 6 dagen. Maar nou kom je in strijd met het reglement van de synagoge. Nou geef je aanstoot. Waarvoor doet de heer dat nou? Hij kende de synagoge. En daar had de heer het ook zo bond gemaakt. Op een sabbat, en dan hadden ze stenen genomen. Om te stenigen. Nou ja, dat was hij niet van plan. Maar man, geef nou geen aanstoot. Lok nou geen conflicten uit. Kijk, voor die president van de synagoge waren zijn reglementen belangrijker dan de wetten van Jezus Christus. En die vrouw en de heer die vallen onder de strafwet van de synagoge. Maar die vrouw die stond maar God te verheerlijken. Die zijn volk bezocht heeft. Tja, en het conflict. De orthodoxie lost nooit een probleem op. Geeft nooit genade. Herstelt de mens nooit. Komt altijd met allerlei mogelijke dingen waar je niets aan hebt. Ik zat gisteren die tweede pagina van het Reformatorisch Dagblad te lezen. Ik denk, mensen, wat heb je daar nou aan? Of je dat nou 10 jaar lang leest, wat daar allemaal in staat. Want je wordt er niet door genezen. Je wordt alleen maar bezig gehouden. Hoe Jantje over Pietje schrijft en Pietje weer over Gerrit. Allemaal met dokterstitels er dan voor. Maar die vrouw die kan zeggen, ik ben verlost uit de hand van mijn vijanden om de Heere te loven en te prijzen. Zonder vrees, al de dagen van mijn leven. Dat is het vol even ready. En de andere die gaat met de Israëlleer in zee. Nou, dan is die ook verkeken voor het volle evangelie. Want dan kan hij ook geen herstel meer krijgen. Dat is ook een leer van de aarde. Nou, en dan zeggen we, dan begrijpen wij die vijandschap. Want die machten die zeggen, je mag best een leer van de aarde aanvaarden. Je mag best die tweede pagina uitspellen, want je wordt er geen cent door wijzer. Je wordt er niet gelukkiger door. Als je maar niet geneest, als je maar niet herstelt. Vrome geesten zijn keihard als het mensen betreft. Jezus zegt over je dieren ben je natuurlijk wel beter, want dan leid je schade. De heer zegt, die os en die ezel, die staan daar aan de kribbe, ja, en die willen drinken, en dan maak je die ketting los en je laat ze even drinken. Ja, maar doe ook op Sabbat. Nou, die dieren die kunnen toch 6 dagen lang drinken, net zoveel als ze willen. Ze kunnen er 6 dagen lang lopen zonder ketting. Nou, moet die een hele keer, moet dat nou op Sabbat? Ja, maar dan denk je aan mijn portemonnee. Nou, Jezus zegt, die vrouw is niet 6 dagen gebonden geweest, maar 18 jaar. Dat is nog een groot verschil. 18 jaar lang moest deze vrouw dan niet losgemaakt worden. Ziekte is een gebondenheid. Ja, de Heer die zegt het. Die vrouw die was 18 jaar lang gebonden. Jezus zegt later, als je kind in de put valt, zou je hem er niet uithalen. En die man met die lamme hand, die vergelijkt Jezus met iemand die in de put gevallen is. Deze vrijmaking is ter ere Gods. En nu kun je komen met alle mogelijke reglementen, maar als een mens geneest door het woord van God, dan is dat tot Gods verheerlijking, want zijn zoon wordt erdoor verheerlijkt. En dan staat er, zij schaamde zich. Een mooie eigenschap nog, in dit geval. Want hoeveel mensen schamen zich van de orthodoxie, dat ze nog nooit gepredikt hebben verlossing en genezing en herstel. Ze spreken over uitverkiezing, waardoor ze duizenden en miljoenen mensen uitsluiten van het heil. En ze spreken over alle mogelijke dingen die men moet doen, op Sabbat of op zondag. Maar ze brengen de mens niet tot de glorie. Ze brengen de mens niet tot de heerlijkheid en tot de verlossing. Wij moeten dit evangelie praktiseren. Wij moeten en wij gaan vaak door deze verdrukking. Waarom? Omdat wij in de tijd komen van de grote verdrukking. En de Heer die zegt, ik test je nu uit, want dan blijf je tenminste overeind staan. Als die demonen legers neerdalen over de aarde, dan sta je overeind en dan kun je ook nog een ander helpen. En dan kun je ook je kinderen nog beschermen. En wij moeten het van onze kinderen ook weer hebben. Want die moeten ook opgroeien in dit klimaat om sterk te zijn. Die moeten ons meehelpen. Want die moeten het van ons overnemen. Stel je daar een positief op en volhard in de woorden van God. Wees saamhorig. Laten we onbeweeglijk met elkander blijven en zeggen, Gods woord heeft altijd gelijk. En dat komt altijd uit. En Gods woord verandert niet. Dat is een onvergankelijk woord. Ik vertrouw op het woord van God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik wist het, zegt de profeet, dat in mijn ellende ik zijn heil zou zien. Om het onheil af te wenden. En zo willen we elkander bemoedigen, mag het of niet? Want het is God die ons bemoedigt. De profeten hebben het gezegd. Jezus heeft het gezegd. En wij nemen zijn woorden over. En dan zeg ik, Heere, laat uw genezende kracht ook deze morgen door onze gemeente gaan. Want u bent met ons. U bent hier tegenwoordig. U bent onder ons door uw geest. En als u dit woord vasthoudt, hangt u gelukkig niet af in uw genezing of uw broeder dit woord niet vasthoudt. Mijn genezing, of de genezing van mijn vrouw destijds, hangt niet af of iemand in Giessen of in Andel of in Giessendam of in Leerdam niet met de Heer leeft en maar doet alsof. Daar hangt je genezing niet vanaf. Maar als je met elkander in het geloof, dan is er natuurlijk een geweldige krachtsopenbaring om dit geloof van die broeder en zuster te ondersteunen. En dat hebben we van elkaar nodig. Ondersteuning in ons geloof, in de strijd. En we zullen zegen vieren. Amen. Heer, wij danken u dat wij een heerlijk evangelie hebben. Heer, wij worden daardoor gefascineerd. Wij worden erdoor bekoord. Heer, wij zijn erdoor verleid om al het andere los te laten, Heer, dat we vroeger gehoord hebben. Heer, om dit ene te bezitten, dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Heer, dat u op uw lippen hebt gehad, dat over de lippen is gekomen van hem die zei, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Heer, en die woorden die nemen wij nu weer over, anno 1977. En gij zegt dat ze niet in kracht hebben ingeboet. Heer, dat woord is zo sterk dat het eeuwig leven heeft. Gij zegt, in mijn woord is het leven. Het eeuwige leven. Heer, dat takelt niet af. Heer, dat is zoals het radioactieve stoffen miljoenen jaren zo blijven. Heer, zo blijft uw woord eeuwig. Altijd doorwerkend. Wij zullen er altijd zien, Heer, dat er kracht in is. En ik bid u, Heer, om de genezing, Heer, in deze gemeente. Voor alle die het moeilijk hebben. Heer, die al jaren en jaren uitzien naar herstel. Heer, gij zult het doen. Wij zullen niet beschaamd uitkomen. Heer, maar gij zult uw heil doen neerdalen over uw volk Sion. Heer, wij staan hier voor uw aangezicht. En wij danken u, Heer, dat de tijd gekomen is. De tijd van heil, het jubeljaar. Het aangename jaar des Heeren, de dagen van de verkwikking. Heer, en dan weten wij wel dat de duivel ons zal op alle mogelijke manieren zal beletten om dit evangelie door te geven. Heer, maar wij gaan door. Want gij hebt ons geroepen, Heer. Heer, en ik bid u dat van ook uit de jeugd, Heer, dat deze boodschap gegrepen wordt, Heer, om het uit te dragen. Heer, want gij wilt uw discipelen weer aangorden, opdat ze opnieuw over de wereld gaan en dit evangelie gaan verkondigen. Heer, gij zult de wegen banen. Maar Heer, wij zullen eerst onze eigen mensen moeten opleiden, zodat ze weten waar ze het over hebben. Heer, ik dank u, Heer, dat wij een goede tijd tegemoet gaan. Heer, dat er licht over ons opgaat. In de wereld duisternis, over ons zal het licht opgaan. En over een iegelijk, die in de duisternis wandelt, Heer, zal het licht opgaan als ze deze boodschap geloven. Ook als ze in de vrome duisternis zitten. Ook als ze door vrome geesten verleid worden. Heer, gij hebt uw belofte aan ons geschonken. En wij zeggen u dank u, meester. Amen.